Ik wil vandaag iets vertellen uit Lucas hoofdstuk 15. Lucas hoofdstuk 15. En ik ga er me dadelijk bij zeggen, het wordt echt geen theologische uitleg vandaag, maar het wordt gewoon heel praktisch nadenkers. En waarschijnlijk kennen jullie dat verhaal allemaal, maar ik ga ze toch eens nog eens wat lezen. Vanaf vers 1. En er staat: al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen, en de farizeeërs en de schriftgeleerden morden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen: wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouder, en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er geen verliest, steekt niet de lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. En zo zeg ik, is er blijdschap bij de engelen voor God voor één zondaar die zich bekeert. En hij zeide: iemand had 2 zonen. En de jongste van hij zei tot de vader: vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles ten gelde. En ik denk dat je het verhaal wel verder kent. Ja, we gaan niet allemaal lezen, we komen daar zelfs toch op terug. Maar ik wil vandaag eens een paar nadenkers geven, waar je misschien nooit zo eens bij stilgestaan hebt als je deze verhalen leest. Want we lezen dan meestal toch, als we het over hoofdstuk 15, dan denken we: ah ja, de verloren zoon. Maar ik weet niet of u iets opgevallen is. Het gaat hier over 2 zonen. Ja, de jongste zoon die alles verbrot, de oudste zoon die goed en braaf bij zijn vader blijkt te zijn. Nu, we zullen ontdekken als we het verhaal verder lezen, dat de tweede zoon even verloren was als de eerste zoon. Dus eigenlijk is dat een dubbel verkeerde titel. Eigenlijk had daar boven moeten staan de wachtende vader, die daar stond te wachten. Of je zou het kunnen zeggen, de 2 verloren zonen. En je gaat het dadelijk ontdekken. En ik denk dat een tweede nog meer verloren was als een eerste. Als je het door gaat krijgen. Maar dus in ieder geval, er was een jongste zoon en er was een oudste zoon. De jongste zoon die ging alles verbrodden, de grote zondaar en de brave heilige die bij pa bleef. Nu valt dat al dadelijk op als je vers 1 leest. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Al de tollenaars en de zondaars plachten tot hem te komen om te horen. Dat is de jongste zoon. De zondaars en de tollenaars. En dan staat er: de fariseeën en de schriftgeleerden, dat was de tweede zoon, die morden. Dat is al een verschil, hè? Nou, hoe zijn jullie gekomen? Om te horen of om te kritiseren en te morren? Want we gaan nog iets ontdekken. Deze 2 zonen zitten in elke kerk, behalve u, maar in andere kerken allemaal. Zitten die alle 2. Er zitten nog zondaars in de kerken. En er zitten mensen die denken: maar ik doe het toch al goed. Ik hou toch de geboden van God. Ik ga toch zondags naar de kerk. En noem maar op. Wij horen bij die tweede groep. En dan denk ik: ja. Maar wat staat hier eigenlijk? Dus eigenlijk die zondaars die kwamen om te horen. En de fariseeën morden. En dat zie je ook heel dikwijls in gemeentes. En dan staat er: hij ontvangt zondaars en hij eet met hen, staat er dan in vers 2. Dus hij gaat met die zondaars om. Ja, dat is nogal wat. Nu, als je dan nog eens verder kijkt naar die 2 zonen, ik ga er eens even toch eens opnieuw naar kijken. In vers 11, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tot hen: zijn vader, vader, geef mij deel van ons vermogen dat ons toekomt. En dan viel mij iets op toen ik daar aan het verder lezen was en bestuderen was. En dan staat er: hij verdeelde het bezit onder hen. Daar staat niet: de jongste kreeg zijn deel. Nee, onder hen. Dus de jongste kreeg zijn deel en de oudste kreeg zijn deel. En ik weet niet of je dat weet, maar in die tijd was het zo een beetje ongeveer als volgt, dat de oudste zoon kreeg ongeveer 2/3 van het bezit en de andere 1/3 werd onder de rest verdeeld. Dus die oudste zoon kreeg ook nog het grootste deel. Ja? En op het laatste zullen we zien, als die broer terugkomt, ja, dat hij helemaal niet tevreden is en alles wat je wilt. Maar in ieder geval, hij had niet te reclameren, want hij had zijn deel ook gekregen. Ja? En die jongste broer had zijn deel gekregen en dan gaat hij weg en dan gaat het verspillen allemaal. En dan op een bepaald moment, dan komt er een hongersnood, je kent het verhaal, en dan wil hij van die schillen eten en niemand geeft ze. En dan komt vers 17. Dat vind ik zo'n belangrijke vers in dit geheel. Dan staat er, toen kwam hij tot zichzelf. En hij zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed. En ik kom hierom van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel me maar gelijk aan een van uw dagloners. En hij stond op, keerde naar zijn vader terug en toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En hij werd met ontferming bewogen en hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide, ik kreeg zijn zin nog niet af wat hij nog had willen zeggen. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Haalt het gemeste kalf en slacht het. Laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood. Hij is levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Nee, ik weet niet of dat opgevallen is, we lezen dat allemaal zo makkelijk. Maar er staat zoiets dat die zoon zegt, ik ga naar mijn vader, ik wil niet meer zoon zijn, ik wil een dagloner zijn. Een dagloner. Dan, als je verder leest, in vers 22 staat er, maar de vader zei tot zijn slaven. En in vers 26 staat er, hij riep een van de knechts. Dat zijn drie verschillende woorden. Een dagloner is iets anders dan een slaaf, en een slaaf is weer iets anders dan een knecht. En die zoon die had gezegd, ik wil alleen maar een dagloner zijn. Geen slaaf, geen knecht. Want het gekke van de zaak was in die tijd, de slaven en de knechten die woonden op het terrein van de baas. De dagloner niet. De dagloner woonde ergens in de stad en als er wat veel werk was op de boerderij, dan ging hij een dag werken en dan ging hij ook weer terug naar huis en daar kreeg hij zijn loon voor. Dus die zoon, die kwam zo tot inkeer dat hij zei, ik ben zelfs niet meer waard om op het terrein van mijn vader te leven. Ik wil gewoon in een stad en ik ben wel blij als ik af en toe van hem mag merken en dan kan ik misschien terugbetalen wat ik verloren heb. Nou, dat is een bekering. Ja? Hij ging ook niet naar zijn vader en hij zei, sorry pa, sorry vader, ik ben naar de hoeren geweest, ik heb gedronken, ik heb dit gedaan. Hij noemt geen een van zijn zonden op. En zijn vader vraagt ook niet, jongen, wat had hij uitgespookt, want hij wist dat langer. Maar hij zei ook niet, daden gedaan, daden gedaan. Hij noemde geen van zijn zonden op. Hij zei, ik heb gezondigd. Ik ben fout. Hij zei niet, ik heb foute dingen gedaan. En ik ben daar iets van gaan zien, ik weet niet of ik daarbij stilgestaan. Wij zeggen zo gemakkelijk, ah, Jezus is op kruis gestorven. Waarom? Ja, Jezus is op kruis gestorven voor onze zonden. Dat is niet waar. Nou, zeg ik iets raar, hè? Dat is niet waar. Hij is niet gestorven op kruis voor onze zonden. In de Bijbel staat, hij is gekruisigd voor onze zonde. Voor onze zonde. En de macht van de zonde is overwonnen. En als Paulus zegt, als ik zondig niet meer, zegt hij, en als ik het nog doe, dan ben ik dat niet, dat is de zonde in mij. Maar dat is een groot verschil. Want ik ben iemand die in mij iets heeft, dan de Bijbel noemt de zonde. En daar komen alle zonden uit voort, dat is waar. De zonde is de bron van alle zonden. Dus als Jezus voor alle zonden moest sterven, dan moest je aan de gang blijven, hè? Want dan deed die zonden en die zonden en die zonden. Maar Jezus zegt, nee, ik ben gestorven voor die zondemacht. Die zondemacht die in je is, die is opgelost, die is verbroken. Dus nu kun je alle zonden overwinnen, want de macht van de zonde is verbroken. En ik denk dat dat de jongste zoon doorhad. Ik heb gezondigd, zegt hij. Daar binnen in mij, ik ben fout geweest. Niet, ik doe dingen fout. Ik ben fout. Binnen in het hart der mensen, zegt Jezus, komen alleen maar slechte dingen uit. Ja? Ik ben zondig. En dus moest die ik sterven. Daarom ging Jezus aan het kruis. Maar we gaan nog eens verder kijken, want we zijn er nog niet. Wat zien we dan? Die zoon, die komt dus thuis. Die andere zoon komt ook thuis. En dan staat er vers 26. En hij riep tot een van de knechts en vroeg wat er te doen was. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel teruggeeft. Maar hij werd boos. De tweede zoon, die was niet blij dat zijn broer terugkwam. Hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, wat een verschil. De jongste zoon, die komt naar zijn vader en zegt, vader, zegt hij, ik heb gezondigd, ik ben mis. Deze, die noemt nog niet meer de naam van zijn vader. Hij begint direct tegen zijn vader uit te vliegen. En hij zegt, zie, zoveel jaren ben ik al bij u in dienst. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Mij heb je nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u teruggekomen is, hij zegt niet mijn broer. Die zoon van u, nu die teruggekomen is, die uw bezitter heeft doorgemaakt met slechte vrouwen, hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. Maar hij zeide, kind, ge zit altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren, vrolijk zijn, want uw broeder hier was doodslevend geworden. Dus eigenlijk die tweede zoon, die snapte er niks van. Want, we hebben straks gezien, dat was verdeeld, dat geld was verdeeld. Dus al de rest wat nu nog in die boerderij was, van wie was dat? Niet meer van die vader, hè? Dat was allemaal van den oudste zoon. Dus die had zich 20 koeien kunnen slachten als hij gewild had. Wat waren allemaal zijn koeien? Ja? En toch is hij boos op zijn vader. Ik heb van u niks gekregen. Ja, maar zegt die vader, al het mijne was toch het nieuwe, had het maar gepakt. Je had het niet gesnapt. Je snapt niks van die genade die God eigenlijk heeft, zegt hij eigenlijk. Ja? En dan ga ik denken, ja, maar hoe zit dat bij mij? Want wat is het verschil tussen die twee zonen? De ene zoon trapt het af en die gaat daar inderdaad de wereld in en die trekt zich van niemand niks aan en hij denkt, ik heb geen plichten meer. Ik ben vrij, ik mag doen wat ik wil. En de oudste zoon, die zo braaf was, weet je wat die dacht? Ik heb rechten. Ik heb nog rechten. Ik heb nog niks fout gedaan. Ik heb uw gebod niet overtreden. Ik heb recht op dat kalfje. Ja? Of op dat geitje. Of op dat schaap, dat maakt niet. Maar hoe zit dat bij mij? Ja, maar ik vind toch dat God mij moet zegenen. Ik bid toch. En waarom geneest hij mij niet? Ik lees toch veel. Ik moet misschien meer Bijbel lezen. Dan doet hij dat misschien. Dus wij denken ook in rechten. Wij leven in een cultuur en tijd van voor wat hoort wat. Ja? En wel, dat gaan wij op God ook toepassen. God, ik doe mijn best en dan moet jij. God zegt, ik moet niks. Ja? God moet niks. Hij doet heel veel gelukkig. Want God is genadig. En genadig, daar kun je niks voor terugdoen. Ik weet niet of je dat woordje genadig, we kennen dat goed. Was genade onverdiende goedheid van God? Ja, dat is waar. Maar hoe diep gaat dat? Hoe diep gaat dat? Ik heb erover nagedacht. Als het inderdaad genade is, en dat is het, dan zit ik er voor niks meer tussen. Dan kan ik niks meer doen. En dan hoef ik ook niks meer te doen. Ja, maar we moeten toch iets doen? Nee, je moet niks doen. Al wat je doet, neemt af van de genade. Ik ga een voorbeeld nemen. Stel dat, ik zeg wel stel dat, ik van namiddag goed gezin ben en ik denk, ik ga mevrouw eens een boeketje bloemen brengen. En ik kom thuis met dat boeketje bloemen. Ik zeg, vrouwke, dat krijg je van mij omdat ik u zo graag zie. En dan zegt ze, dank u wel. En ze gaat naar haar portemonnee en ze wil mij betalen. Wat denk ik dan? Dat kan niet. Dan is het geen geschenk meer. Dan is het niet meer een cadeautje. Dat gaat niet. Stel dat ze dan zou zeggen, kijk maar daar. Ik ben zo blij dat je dat voor mij gegeven hebt. En uit dankbaarheid zal ik vanavond voor u friet met bistek bakken. Lekker, hè? Dat kan ook niet. Want dan wil ze voor dat geschenk weer iets terugdoen. En dan neemt dat af van, ja, maar dan zei vrouw, daar heb ik het niet voor gegeven. Ik heb het niet gegeven voor te betalen. Ik heb het ook niet gegeven voor dit frietbiefstuk. Want ik krijg toch wel. Maar begrijp een beetje wat ik bedoel. Dus dat wil zeggen, als Jezus uit genade voor mij aan de kruis gestorven is, kan ik niks terug doen, zelfs niet uit dankbaarheid. Want als ik uit dankbaarheid iets terug doe, dan wil ik toch een stukje terugbetalen van wat hij je. En dan is het geen genade meer. Ja? En dat had de jongste zoon door, en de oudste helemaal niet. En dus zitten alle twee in ons. Soms denk ik, oh, ik kan doen wat ik wil, want het is toch genade, geen plichten meer. En soms denk ik, jammer, ik moet toch nog een stukje verdienen. Altijd weer dat verdienen zit er onbewust in. En ik moet mijn Bijbel lezen, want anders, of ik moet meer bidden, of anders. Ja, maar zo zit God niet in elkaar. God is liefde. Die kan me niet meer en niet minder lief hebben. Hij heeft me niet meer lief na een goede daad, en hij heeft me niet minder lief na een slechte daad. Als ik maar één ding inzie. Het gaat om mijn zonde, niet mijn zonden. Goed, we gaan nog iets ontdekken. Want ik heb die twee eerste verhaaltjes niet voor niks gelezen. Weet je nog, die herder was een schaap kwijt. En wat ging die herder doen? En die vrouw was een challenge kwijt. En wat ging die vrouw doen? Wie ging de verloren zoon zoeken? Wie ging de verloren zoon zoeken? Niemand. Erg, hè? Niemand. Die vader stond te wachten, en de oudste zoon was druk bezig met zijn gedoe. En daar zat die zoon. Ja? En toen moest God natuurlijk iets heel speciaals doen om tot besef te krijgen, want hij kwam uit zichzelf tot besef. Hij kwam tot zichzelf. Ja? Nu heb ik een volgende vraag. Wie had hem moeten gaan zoeken? Wat denk je? Zijn broer. De oudste zoon had hem moeten gaan zoeken. Want die wist het. Die wist hoe goed het was. Hij wist wel alles beter. Hij zat nog in de kerk braafjes, bij wijze van spreken. Denk maar aan Kain en Abel. Waar is je broer? Ben ik mijn broedershoeder? Ja, zegt God. Je had voor je broer moeten opkomen. Dus op een bepaald moment denk ik, jammer, hoe zit dat nu, hè? Hoeveel mensen leven inderdaad een beetje als de verloren zoon. Of zij het uit de kerk weggegaan. Gaan wij hem zoeken? Of zeggen we, ja, komt wel bij de varkens terecht, komt u wel terug. Of het is zijn eigen schuld, hè, we hebben hem al dicht keren gezegd hoe het zit. Of gaan we hem zoeken? De oudste zoon moest hem zoeken. Nu, als je dan nog eens verder denkt, dan vraag ik me nog iets af. Ik weet niet of het u doorgedrongen is, maar hier is eigenlijk een derde zoon in het spel. Wie zou dat zijn? Het gaat over een vader en twee zonen. En wie vertelt dat verhaal? Jezus. Dat is de derde zoon, die niet in het verhaal voorkomt. Maar nu ga ik wat vragen. Als ik kijk naar Jezus, en ik ben ook een kind van God, dan ben ik de broer van Jezus. Maar wie is dan de oudste broer van mij? Wie is mijn oudste broer dan? Jezus zelf. En dan snap ik waarom Jezus zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Jezus is ons komen zoeken, omdat hij onze oudste broer is. Ik begin het verhaal te snappen, wat Jezus aan die fariseeën, die tollenaars wil vertellen. Hoe zit hij, jongens? Had het door dat ik het ben waar het om draait hier allemaal. Ja? En dat ik het toe puur uit genade. En dat ik het toe puur uit... Hoe gaat u nou terugreageren? Hoe kunnen wij terugreageren? Want dat heb ik me ook afgevraagd. Wat moet ik dan doen als ik niks kan doen? Ja? Want al wat ik terug doe om iets is niks. Nu, waarom doet God het? Waarom heeft God gedaan wat hij gedaan heeft? Waarom heeft Jezus gedaan wat hij gedaan heeft? Dat is puur uit liefde. Want het enige wat ik kan doen is dingen doen uit liefde. Niet meer en niet minder. Op het moment dat er iets bij je hangt, is het geen liefde meer. En ik ga twee verhalen vertellen. Ja? Misschien kennen die van de zondagsklas daar, dat weet ik niet, maar ik ga ze toch vertellen. Op een bepaald moment was Jezus met zijn apostelen S'morgens en hij zegt tegen zijn apostelen, kom, zegt hij tegen zijn apostelen, we gaan vertrekken weer naar de volgende stad. Maar ik heb een vraag, zegt hij tegen de apostelen. Willen jullie voor mij een steen dragen? Komt niet uit de Bijbel, dat verhaal, dat heb je wel al door, hè? Wilt je voor mij een steen dragen? Ja, dat is goed, dat willen ze. En Petrus denkt, wie weet hoe ver hij gaat, ik zal maar niet de grote steen meenemen. Een beetje makkelijker. En hij neemt zich daar zo'n klein steentje op en ze vertrekken. En dan op een bepaald moment, lang gewandeld, veel gepraat onderweg, op een bepaald moment is het middag, etenstijd, en Jezus zegt, kom, het is etenstijd, we gaan eten. Knip, zegt Jezus, en al die stenen veranderden in brood. Verrekt, zegt Petrus met zijn klein steentje, had ik dat geweten. En het eten is gedaan, en Jezus zegt tegen de apostel, kom, we gaan verder. Maar ik heb een vraag, willen jullie voor mij een steen dragen? Aha, denkt Petrus. En die kiest zich daar zo'n flinke steen uit, want die denkt, het wordt ook nog avondeten. Dat is een flinke steen en daar sleurt hij dan mee tot inderdaad tegen de avond en zegt Jezus, als ze aan een waterkant zijn, kom, zegt Jezus. En dan denkt Petrus, ja. En dan zegt Jezus, heel simpel, gooi nu jullie steen maar in het water. Verrekt, zegt Petrus. Nou, wat wil ik vertellen met dat verhaal? Wil ik mijn steen dragen? Uit liefde voor God? Ongeacht wat je ermee doet? Of je het zegent en in brood verandert? Of gewoon zegt, je hebt hem ver genoeg gedragen, laat hem dan maar vallen. Wil ik mijn steen dragen? Mijn probleem? Mijn ziekte? Mijn situatie? Wil ik die dragen uit liefde voor Jezus? Of hoop ik, snapte, iets terug te krijgen? Zo zitten wij in elkaar. Een tweede verhaaltje. Een koning, die heeft verschillende knechten. En op een bepaald moment is er een van die knechten, die een beetje de landbouwer van de zaak was. En die is zijn wortelen aan het rooien. En op een keer komt hij bij een wortel uit. Ga, een pracht van een wortel. En is zo tevreden over die wortel en over zijn oogst. En hij gaat met die prachtige wortel naar de koning. En hij zegt tegen de koning. Koning, zegt hij, kijk eens wat een wortel dat ik gekweekt heb. En wel, zegt hij, die krijg jij van mij. Dank je wel, zegt de koning. En die boer wil vertrekken. En zegt de koning, kom eens, zegt hij. Ik ben zo blij dat je dat aan mij gegeven hebt. Kijk, naast dat landje van u ligt nog een heel groot land. Wel, dat krijg je van mij en dan kun je daar ook veel op kweken. En dus die man blij dat hem een stuk land bijgekregen had. Maar iemand anders van de knechten had dat gehoord. En die denkt, ah, zo werkt dat. En dat was een paardenkweker. En die dacht in zijn eigen, En die gaat naar zijn stal, hij pakt daar het prachtigste paard dat hij heeft. Hij gaat ermee naar de koning en hij zegt, koning, zegt, ik heb prachtige paarden gekweekt en dit is mijn schoonste paard. En dat wil ik aan u geven. Dank u wel, zegt de koning. En die man stond er wat te wachten. Niks. Hij vertrekt. Niks. Hij denkt, dat is toch raar. En hij gaat terug naar de koning en hij zegt, koning, nou snap ik toch eigenlijk iets niet. Oh, zegt de koning, wat dan? Ja, zegt hij, die andere knecht daar, die komt met een stom wortel en die krijgt een arrogant land en die komt met zo'n prachtig paard en ik krijg niks. Hoe kan dat nou? Want dan zegt de koning, dat is toch heel simpel. Die boer, zegt hij, dat was voor mij een doordenker toen ik het las. Die boer, zegt hij, die heeft die wortel aan mij gegeven, maar jij hebt dit paard aan uzelf gegeven. Snap je? Waarom doe ik wat ik doe? Ja? Wil ik die steen dragen? En waarom doe ik wat ik doe? Als ik dit doe, dan gaat God mij wel zegenen. Of als ik dat en dat doe, misschien moet ik meer vasten dan. Terug. Voor wat? Hoort er. God zegt, nee, het is pure genade. Je krijgt van mij alles omdat ik u lief heb. Dus even nou zo bereiken die twee zonen. De ene, die was bezig met de verkeerde dingen, maar hij kwam tot inzicht. Ja? Hij ging naar zijn vader en zei, ik ben fout geweest. En de andere zoon, die dacht, ik ben goed bezig en ik heb rechten. En toen het feest begon, wilde hij niet binnengaan. Wie was dus de meest verloren zoon? Ja? Snapte? vraag u eens af vandaag. Ben ik bezig met het aanvaarden van die genade van God op zichzelf? Of ben ik bezig met religie, met regeltjes, met wettekes en proberen God te plezier te doen? We kunnen God geen plezier doen, dat gaat niet. God kan maar één ding, dat is geven, geven, geven. God wil niks terug van ons, hij wil maar geven. Ja? En dan kun je het een beetje zo zien, ik heb het straks gezegd, hij slaat mij over. In de vorm van dat ik toch niks kan doen uit mezelf. Want als ik het begin te beseffen, dan ga ik het zo zien. God geeft mij zoveel liefde, dat ik dat aan doorgeef om andere liefde te hebben. Hij heeft mij alles vergeven, zodat ik de anderen kan vergeven. Hij heeft mij aanvaard, gelijk ik was en ben, zodat ik de anderen kan aanvaarden. Dus ik ben niks geworden als een doorgeefluik. Niet meer, niet minder. En hoe meer ik dat doe, hoe meer ik gelukkiger word. Omdat ik geef en geef. En daarom zegt Jezus, ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Bij mij is het niet voor wat hoort wat. Bij mij is het altijd voor wat gekrijgt, 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 gekrijgt. Wel worden wij nou eens eindelijk gevende christenen van alles wat wij gekregen hebben. Gelijk die tweede zoon, die had ook alles gekregen. En hij wilde nog bij krijgen. In de plaats van te geven. En dan denk ik, hoe zit dat bij mij? Want ik ben tot één conclusie gekomen. Ik zei het straks, die twee zonen, die zitten in elke kerk. Maar ik ben tot ontdekking gekomen, ze zitten ook in mij. Af en toe ben ik de eerste zoon, de jongste. Ja, die weer de fout ingaat en dan weer tot bekering moet komen. En soms denk ik, doe het toch al goed, hè? Doe het toch al goed, ik ben braaf en ja, ik ben toch al goed. En God zegt, nee, 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 nee. En daarom ga ik nog wat zeggen van die derde zoon. Ik kan dat hier niet voordoen, gelijk ik dat in een andere kerk voordoen, omdat meestal zit daar dan zo'n pianist te spelen. Was dat vroeger hier ook niet ergens, dacht ik vroeger? Ja? Maar om dat voorbeeld te nemen, bij ons is er een man en die kan prachtig piano spelen. En als ik die bezig zie, Johan heet die, Johan. En dan denk ik, als ik Johan bezig zie, heb zo een beetje in mij, zo, oh, dat wou ik ook kunnen, hè. Dat wou ik ook kunnen, zo spelen voor God. Denk er dan een beetje geestelijk bij. Ja, het is mooi spelen voor God. Maar stel dat ik iets anders zou zeggen van diezelfde Johan. Ik zie die Johan daar spelen en ik zou zeggen, oh, zoals Johan is, hè, zo zou ik willen zijn. Hoor je het verschil? Wil ik de dingen van Jezus of wil ik als Jezus zijn? En sinds ik dit zo'n beetje onderdocht heb, krijg ik een hekel aan... Nee, een hekel, dat mag ik niet zeggen, want het werkt soms wel. Kende dat bandje, wat moet Jezus doen? Kende dat? Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? En waar ligt dan de klemtoon op het woordje? Doen. En dan dacht ik om een keer, ja, maar dat is zo zinloos als het maar kan, hè? Ik heb me dat nooit afgevraagd. Wat? Hoe zou Jezus nou omgaan met zijn vrouw, zodat ik weet hoe ik met... Dat weet ik toch niet. Jezus had nu geen vrouw. Hoe zou Jezus met zijn kinderen omgaan? Ja, weet ik ook niet, hij had geen kinderen. Wat moet Jezus doen? Ik zou het niet weten. Kunnen we niet weten, wat zou Jezus doen in mijn plaats? Hij heeft dat niet meegemaakt. Ik zou een beetje kunnen zoeken, hoe ging hij om met die mensen, of hoe ging hij om met de fariseeën, daar kon ik iets uit leren. Maar al die andere vragen, daar kom ik niet achter. Maar als ik zou zijn als Jezus, dan wist ik hoe ik met mijn vrouw moest omgaan. Dan wist ik hoe ik met mijn kinderen om moet gaan. Dus ik moet niet weten hoe Jezus het deed. Ik moet willen worden als Jezus. Zo wil ik zijn. En dan komen we terug bij de Bijbel uit. Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat het allemaal in. En ik heb dat altijd verkeerd begrepen. Ja. Daar staat, God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En dan keek ik naar mijn problemen en dan dacht ik, ja, hoe gaat hij dat nou oplossen? Wat is daar nou het goede van? Hoe komt dit nou ooit goed? Ja? Want alle dingen werken mee ten goede. En toen daar ligt, klopt iets niet. En als je verder leest in dat stukje, dan komt het. Hij laat alle dingen mee ten, werken ten goede. Want, zegt hij dan, die hij rechtvaardig heeft, die heeft hij ook gezocht, zodat ze gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Daar is het God om te doen. Hij wil niet dat ik dingen ga doen voor God. Hij wil niet dat ik dingen ga doen als Jezus. Hij wil dat ik word als Jezus. Word gelijkvormig aan het beeld van mijn Zoon. En daarom zegt hij, werken alle dingen mede ten goede om u daarop te laten lijken. En daarom zijn er vervelende mensen op uw werk, zodat gij de liefde van Jezus leert. Zodat gij de verdraagzaamheid van Jezus leert. Ja? Hij wil ons veranderen in Jezusjes. Dus die derde zoon, dat oudste broer, die wel ging zoeken, die vraagt maar één ding. Wil de worden gelijk als ik? Wil de worden gelijk als ik? Ja? En dus door heel dat ding heen ging het niet om die twee verloren zonen, ging het eigenlijk om die Jezus die dat verhaal vertelt. En die wel die goede herder is, die gaat zoeken. Ja? En dat zegt tegen die fariseers die het niet begrepen hadden, spijtig genoeg. Goed, we gaan eraan stoppen. Ik wil nog één ding zeggen. Ja? Als ik vanuit religie leef, dan werkt het zo. Ik doe wat God zegt, dus moet God. Ja? Dat is religie. Als ik leef vanuit de evangelie, redeneer ik zo. God heeft mij lief, daarom heb ik lief. Dat is alles. Ja? Alles draait maar om één ding. Die genade, die liefde van God, die hij wil dat ik doorgeef. Ja? We zullen samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we uit uw woord zoveel kunnen halen. Heer, en als we eerlijk naar ons binnenste kijken, dan moet ik zeggen, Heer, van mezelf, dat ik heel dikwijls die twee zonen in mezelf ontdek. En nog zo weinig van die derde zoon. Terwijl het u daar juist om te doen is. En daarom bid ik u, Heer, dat gij ons helpen wilt. En dat is ook weer genade, want uit onszelf kunnen we het niet. Daarom hebt u ook gezegd dat u het bent die het willen en het werken in ons werkt. Heer, dus zelf kunnen we het niet. En Paulus zegt het ook. Ik weet niet wat ik moet doen. Als ik het goede wil doen, is het slechte bij mij aanwezig. En ik weet niet wat ik kiezen moet. En daarom bid ik u, Heer, help ons om het eens eindelijk te snappen dat het allemaal gewoon om u draait. U bent degene die ons gekocht en betaald heeft. U bent degene die ons vervult met uw Heilige Geest. U bent degene die ons liefde geeft, die ons genade geeft, die ons vergeving schenkt, die ons aanvaardt. Heren, en als we dat echt zouden beseffen, dan ga ik ook snappen wat u bedoelt. Als ik u vrij maak, zijt ge vrij. Heer, want dan zijn we echt vrij. We hoeven niks meer te doen om het te verdienen. We kunnen alleen reageren uit liefde. En dat is wat u wilt. En daarom zegt u ook, heb God lief en heb uw naaste lief. En daaraan hangt al de rest, dan komt de rest vanzelf. En daarom bid ik u, Heer, dat wij u meer en meer mogen leren kennen, zodat onze liefde mag groeien naar u, maar ook naar elkander. Ik bid u ook, Heer, dat we eens gaan beseffen dat wij de verlorenen moeten gaan zoeken. Wij zijn de broers, als we hier zo zitten. En dan bid ik u, Heer, dat wij dat ook zullen doen. En ik bid u, Heer, dat gij ook ons helpt om te mogen zien in ons binnenste wat eigenlijk die groei tegenhoudt. Heer, want u wilt het zo graag in ons doen. Maar soms, uw woord zegt het ook, is uw geest bedroefd. Of soms is zelfs de Heilige Geest uitgedoofd. Heer, en dan kunt u uw werk niet doen. En daarom wil ik u vragen, Heer, dat gij ons laat zien wat nog in de weg staat daarvoor. Heer, wilt u zo deze gemeente zegenen? Heer, wilt u hen zegenen met uw liefde, met uw genade, met uw trouw, met uw goedheid, met uw aanwezigheid? Heer, mag het zo zijn dat een ieder die hier zit gaat beseffen dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de God die zegt, ik ben de schepper van hemel en aarde. Bij mij zijn alle dingen mogelijk. Help ons, Heer, om dat te mogen beseffen. Zodat wij niet meer zo groot kijken naar onze problemen. Maar dat we groot kijken naar u. En dan worden onze problemen zo klein. En daarom bid ik u, Heer, dat we echt mogen gaan nadenken. Ben ik bereid die steen te dragen die gij van mij vraagt? Gewoon uit liefde voor u. Ongeacht wat je ervan verlangt. Dit bid ik in uw eigen naam. Amen.